Goedemorgen. Bijzonder hè, om in Gods aanwezigheid te mogen zijn. Toch? Oké. Nou. Goed, ik zal het anders zeggen. Stel je voor, de schepper van het universum, de bedenker van molecuul tot en met universum, maar vooral van jou, heeft voor gekozen dat hij in jouw aanwezigheid is. Ik vind dat indrukwekkend. Wij denken, God is hier, kan die ook niks aan doen, hij is overal. Alomtegenwoordig en zo, weet je wel. Maar hij kiest ervoor om bij jou te zijn, om bij mij te zijn. Ik kan er niet bij. Ik heb redelijke fantasie en alles, maar ik kan er niet bij. Maar goed, dat terzijde. Wat leuk om weer hier te zijn, meen ik echt. Mooie herinneringen aan, leuke mensen. Dus dat wil je nog meer. Nou ja, dat het niet sneeuwt onderweg, maar voor de rest. En ik zal even, voor degene die denken, wie is die gast ook alweer? Ik ben Giovanni Veldhuis. Ben getrouwd met Carla Veldhuis. En we hebben twee jongens. Met de jongste mocht ik mee vanochtend. En de oudste die heeft een vriendinnetje, dus die zijn we elk weekend zijn we die ongeveer kwijt en zo. Zo gaat dat. Voor degene die denken, oh nee, die gast heeft een vriendin, wat jammer, nazorg is straks beschikbaar. Voor degene die daar nu erg door gekwetst zijn en zo, kunnen we niks aan doen. Ja. Wat ik niet wil vergeten om te zeggen, is dat, en de reden waarom ik dat zeg, is omdat ik heel graag het heel essentieel vind dat de mensen ervoor bidden. Zoals al gezegd werd, ik werk voor Youth Alive ook anderhalve dag in de week. En Youth Alive is een jongerenwerk. En wij zijn verantwoordelijk voor het complete jongerenwerk op de Pinkstconferentie Opwekking. Dus alles wat het hele programma van 16 jaar tot 25 jaar als doelgroep, daarvoor zijn wij verantwoordelijk. Dus elk programmaonderdeel wat er staat is of door ons bedacht of door ons goedgekeurd, maar is in de lijn van wat we hebben bedacht. En daar zijn we nu super druk mee bezig. We zien daar Gods hand, we zien daar Gods voorziening. En wat ik daar heel bijzonder vind, is dat wij als Pinksterclub daar gewoon onverdund onze erfenis mogen geven van wat het is om te leven in de kracht van de Heilige Geest. En dat is best wel bijzonder. Eventjes, ik zeg dit niet om op te scheppen, maar om de context te geven. Er is geen christelijk jongerenevenement wat meer dan één dag duurt, wat groter is dan wat er op Opwekking gebeurt. Dus het grootste christelijke jongeren-event van Nederland mogen wij onze erfenis vrij uitdelen. Dat geeft ons een openheid en een ruimte die is ongelooflijk, maar met dat geeft het onze verantwoordelijkheid die net zo ongelooflijk is. En dat is mijn vraag. Als God het u op uw hart geeft, wilt u bidden dat wij verantwoordelijk omgaan met wat God ons geeft. Want het is heel makkelijk om te doen wat interessant is, boven te doen datgene wat goed is. Weet je, er werd ons een spreker aangeboden, die had de tent volgetrokken. En het was heel verleidelijk om te zeggen, nou doe hem maar. Maar wat is iets, moeten we niet doen. We moeten kiezen voor iemand anders. Want dit is waar het over gaat. Ik moet zeggen, we hebben fantastische sprekers hoor. Als je naar het jongerenprogramma gaat, kom in ieder geval op vrijdagavond. En voor degene die wat ouder zijn dan 25, geef mij een tientje en ik laat je binnen. Dat zeg je? Ik was even benieuwd. De spreker op de vrijdagavond is een van de meest maffe gasten die ik ken. Hij heeft echt ik vond het heel leuk humor. Ik zal een grapje van hem vertellen wat ik briljant vond. Ik denk dat een aantal van jullie denken, dus helemaal niet grappig. Maar ik vond het heel grappig. Maar daarnaast met datzelfde is hij zo in één keer, terwijl je echt bijna zit te huilen van het lachen, in één keer pakt hij het concept eruit en neemt die mee naar de waarheid van God. Ongelooflijk. Een van de grappen, en ik vond hem heel leuk, zijn we niet geestelijk of zo, maar ik ga hem wel vertellen. Hij stelde een vraag aan het publiek. Hij zei, waar zouden wij zijn zonder humor? Het publiek had iets. Wat is dat nou voor een vraag? Hij zegt, waar zouden wij zijn zonder humor? In Duitsland. het meest grappige was dat er daarna iemand naar hem toe kwam en die zei, ik snap hem niet. En het was een Duitser. Dat is echt waar, dat is niet verzonnen. Nee, maar wees, als je kunt, wees erbij. Dus ik ken geen spreker zoals die man, Michael McNamee. Voor de mensen die hem kennen, niemand kent hem. Dat is ongelooflijk, want bid voor ons dat God ons inzicht geeft om de verantwoordelijkheid die we hebben goed te dragen. En dat God daar een buitengewoon werk gaat doen. Daarnaast, voor degene die theater leuk vinden, binnenkort is theaterweekend over 2 weken. Theaterweekend.nl, kijk daar als je dansen, drama, schilderen, als dat je ding is. Kijk even op theaterweekend.nl. En mijn vrouw en ik, elke spreker heeft een boek, hè? Anders ben je geen echte spreker als je geen boek hebt, hè? Dus ik moest ook een boek hebben, vond ik. Dus mijn vrouw en ik hebben een boek geschreven. We hebben een boek geschreven over identiteit en het de spanningsveld tussen identiteit en imago en hoe je daarmee omgaat. En het boek is geworden Fonske. Ja, en dit boek, het is serieus, is een boek wat mijn vrouw al heel lang op de hart had om uit te geven. Dit is een verhaal wat ik aan mijn kinderen vertelde. Gewoon, papa vertelde een verhaaltje en toen kwam dit verhaal er eigenlijk uit. En waar mijn vrouw tekeningen bij heeft gemaakt. En het gaat echt over wie ben je, maar wat laat je je aanpraten wie je bent. Maar dan voor kinderen. Erg leuk geïllustreerd. Het is helemaal full color met best veel pagina's. Vandaar ook dat het €17,50 kost. Maar het staat ook achterin een verhaaltje over hoe God dan tegen je aankijkt voor kinderen. En er staat een paar weetjes over varkentjes en dat soort gein. En dat gaat dus over Fonske. Dus ik heb ook een boek. Het is dan wel een kinderboek, maar ik heb een boek. Ja, wou ik gewoon even, vond ik leuk om te vertellen. Nou, dat terzijde. Fonske is te adopteren aan het eind van de dienst. Maar dan ga ik... Ik leg hem hier neer. Want waar ik het vanochtend met u over wil hebben, is over woorden. En ik weet dat er heel veel gesproken wordt over de kracht van woorden. En toch wil ik vanochtend het hebben weer over de kracht van woorden. En niet alleen over de kracht van woorden, maar ik wil ook het hebben over waarom komen die woorden dan niet aan als ze gesproken worden. En we weten allemaal, ik zal even kijken, klikding, heb ik die al? Die ligt er al. Moet ik altijd even, want ik heb altijd ruzie met voor en achteruit. Aan de zijkant zit aan en uit. Ja. Nu knippert er een lichtje. Oh, ik ben echt goed. Goed. Dood en leven, deze tekst kennen heel veel van ons wel. Dood en leven zijn in de macht der tong. Wie ernaar toegeeft, zal haar vrucht eten. En deze tekst gebruiken we vaak om te laten zien, zie je wel, woorden zijn krachtig. Maar we vergeten het tweede deel. Dat we wel of niet eraan toe kunnen geven. Heel vaak laten we deze tekst alleen maar zeggen, zie je wel, woorden zijn krachtig. Maar we vergeten het tweede deel waarin staat, wie aan haar toegeeft. Wie die woorden gebruikt of toelaat, die zal haar vrucht eten. Maar woorden hebben wel vrucht. Ja, achterin wordt trouwens heel druk, de tekst wordt getypt nu, wordt geappt naar iedereen. Voor iedereen die dit mist, dank jullie wel, top dat jullie de mobiele brigade zijn. Ja, ja. Er zijn meer spreuken. Ja, ik snap het, want mensen die dat niet konden bij zijn, gewoon jammer dat we geen live Facebook-verbinding hebben, maar... Meer teksten, Spreuken 12 vers 25. Kom er in het hart van een mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het. Er is kracht in woorden. Vriendelijke woorden zijn als honingzeem. Zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Grappig, er zijn steeds meer onderzoeken die zeggen, als je mensen goed toespreekt, genezen ze sneller. Wisten we al, alleen ze hebben daar een onderzoek voor nodig. Nou ja, zolang ze maar geloven, hè, is niks aan de hand. Als ze er onderzoek voor nodig hebben, doen ze dat. Maar het blijkt dus, er is echt kracht in woorden. Het is zelfs aan te tonen dat er kracht is in woorden. Zachtheid van tong is een boom des levens. Woorden hebben kracht. En als we dat toelaten, zullen ze vrucht dragen. En dat is eigenlijk wat ik vanochtend wil delen. Woorden hebben kracht en als we toelaten, zullen ze vrucht dragen. En dan staat er, ook wie vrolijk doet bij een verdrietig mens is net zo onverstandig als iemand die 's winters geen jas aantrekt of azijn op loog giet. Nou, wie heeft er opgelet bij scheikunde? Niemand. Ouch. Nou, azijn is zuur. Loog is een baze. Baze is tegenovergestelde van zuur, hè? Oh ja, dat was het, baze. Ja, ja. Als je het bij elkaar gooit, is geen goed idee. Nee. En dat is waar de Bijbel het mee vergelijkt. Als we een beetje vrolijke woorden lopen gooien bij mensen die verdrietig zijn. En dat, soms doen we dat. Iemand heeft het moeilijk en dan zeggen we, ah joh, gaat wel over. He, iemand heeft een gebroken hart, relatie is uit. En dan komen wij met zo'n cliché, ach, er zijn genoeg vissen in de zee. Hou toch op, man. Dat is toch totaal... He, ik heb wel eens gehoord mensen die zeiden, ja, je bent dan wel heel ziek. Of je gaat misschien iemand verliezen. Maar ach, de zon schijnt altijd achter de wolken, dat soort dingen. Of zelfs erger. Je wou wat zeggen? Of? Ja, je kan er dan beter mee gaan bidden, dat is waar. Ja, dat vind ik een goede optie, als je dat echt meent. Ja, niet om er vanaf te zijn, hè. Van, ah, ik zegen je wel en ben ik er vanaf. Nee, maar een goed punt. Nee, ik snap je wel. Soms zijn onze vriendelijke woorden zo niet betrokken, dat het nog erger is als nu zonder jas in je hempje naar buiten rennen of azijn op loog te gooien. En soms is ons geestelijk gepraat gewoon ontzettend bot. Iemand, en het is echt waar, die was een keer iemand verloren. En toen moest iemand, die vond dat hij heel geestelijk moet doen, die zei, dan is er niet genoeg gebeden. Was dus iemands, een van de ouders was overleden en de ander zei, dan hebben jullie niet genoeg gebeden. Dat is dus geestelijke praat die nog veel erger is dan zonder jas naar buiten of azijn op loog. Dat is gewoon kul en keihard ongelooflijk bot. Woorden hebben kracht. En als we ervoor kiezen, dragen ze vrucht. De vrucht van die woorden was niet alleen pijn, maar werd ook bitterheid. En dat kan ik me voorstellen. Ik zeg niet dat het goed is, maar dat kan ik me voorstellen. Onze woorden hebben veel meer impact dan we denken. Ook de woorden die we goed bedoelen, maar eigenlijk niet bij nadenken. Dan zeg ik niet dat je over elk woord 80 keer moet nadenken. Maar als iemand het moeilijk heeft en je weet niet wat te zeggen, zeg dan gewoon, ik weet ook niet wat ik moet zeggen. In plaats van een of andere cliché, geestelijke prietpraat, weet ik het. Laten we dan eerlijk zijn, laten we echt zijn. En zeggen, ik vind het zo verrot voor je, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Iemand die, ik ken een situatie waarin een conflict is. En iemand zit tussen die partijen in en die vindt dat heel ongemakkelijk. En die gaat gewoon naar haar vriendin toe, die deel van dat conflict is, die zegt, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik blijf er niet om weg. Nou, dat vind ik zo knap. Vind ik veel knapper dan of vluchten of zeggen of clichés ophangen of zo. Die zegt gewoon, joh, ik ga er niet om weg blijven, maar ik vind het ook ongemakkelijk, vind ik gewoon, ja. En soms zeg ik dat ook gewoon. Ja, awkward, maar... Het is even niet anders. Ook daarin, wees wijs. Hebreeën 10, 25. Wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen. Blijf niet weg uit de momenten dat je als kerk samenkomt. En het gaat niet alleen over de zondag, ondanks dat we het daar vooral voor gebruiken. Maar gewoon, wanneer je als groep fellowship hebt, blijf dan niet weg. Waarom niet? Zoals sommigen dat gewoon zijn. Daar hadden ze ook al de wegblijvers. Tss. maar elkander aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Blijf elkaar aansporen. En waarom? Woorden hebben ook, er zijn ook woorden van leven. Dat weten we, er zijn woorden van leven, woorden die leven kunnen voortbrengen. En weet u, heeft u er wel eens over nagedacht dat wij als Gods kinderen de enige zijn die woorden van leven kunnen spreken? De wereld zit vol met woorden van dood. Een van de meest bizarre dingen die ik afgelopen week hoorde, was dat ze bezig zijn met een wetsvoorstel om vanaf je 75ste aan te bieden dat je zelfmoord kan plegen. Dat heet een euthanasie. Dan krijg je, en je moet vaker voor je rijbewijs laten keuren, maar je kan trouwens ook euthanasie doen. Een euthanasie aanbod. Andere landen die zijn echt perplex over hoe belachelijk idee dat is. En wij doen het hier gewoon. Wordt gewoon besproken, was op de radio. Ja, maar die mensen moeten toch wel de vrijheid hebben. Nee, je krijgt het aanbod. Het is niet als je het wil, vraag je het. Nee, je krijgt het aanbod. Trouwens, als je het wil, dan weet je het, hè. Hier hebben we een pilletje. Dus de wereld kan niet alleen woorden van dood spreken, ze leveren ook dood. En wij vergeten als kinderen van God woorden van leven te spreken. Die alleen wij kunnen spreken. Want alleen wij zijn in contact met het leven. Beseffen we wat er gebeurt? Niemand dan jij misschien, waar je bent, kan woorden van leven spreken. Misschien ben jij de enige in jouw klas of op jouw werk die woorden van leven kan spreken. Besef je dat? Ik kwam er gelukkig achter dat ik een collega heb die radicaal christen is. Hij geeft Duits, dat is wat jammer. Maar voor de rest, hartstikke gave gast. Ja, niemand is perfect. Dat is... Ja, ik doe natuurkunde, hè, dus zit een beetje spanning tussen, zeg maar, letterlijk bijna. Ja, ik heb net, ik weet niet of je dat kent, zo'n glimmende bol. Als je handen erop doet, dan gaan je haar in de lucht. Ja, van de gaafgenerator. Ja, normale scholen, zoals deze, die hebben er zo eentje. Wij hebben er zo een. 600.000 volt. Over spanning gesproken. Ja. Gewoon eventjes, omdat het kan. Maar jij bent misschien wel de enige die woorden van leven kan spreken op de plek waar God jou geplaatst heeft. En dan boeit het niet of je nou 12 of 92 bent, hè? Woorden van leven zijn woorden van leven. En waarom komen die woorden nou niet binnen? Waarom, als wij woorden spreken, ook tegen elkaar van bemoediging, waarom heeft het amper effect? Nou, heel vaak als we met elkaar praten, hebben we niet een dialoog, maar twee monologen. Ik vertel wat ik wil vertellen en ik laat jou uitpraten zodat ik verder kan vertellen wat ik wil vertellen. Ik wil gewoon mijn verhaal kwijt. Dus dat geeft niet voor soms, maar als dat het enige is wat ik kan, mijn verhaal kwijt, dan is het lastig om contact te hebben en elkaar te zegenen met woorden. Wat ik al zei, we hebben geen idee wat het effect van onze woorden is. Ik weet nog dat tegenwoordig zou dat groep 7 zijn, maar ik ben nog van klas 5 uit die tijd. Was er een docent die het grappig vond mij konijnenbekkie te noemen. Ik had wat vooruitstaande tanden en hij noemde mij konijnenbekkie. Dat vond hij grappig. Het heeft mij voor dat jaar getekend. Een docent die, voor mijn gevoel, ik besefte niet precies wat er gebeurde, maar voor mijn gevoel over mijn rug populair was. Had geen idee wat dat met mij deed. Ik denk dat het goed is om na te denken, wat doen woorden? We hebben barrières die voorkomen dat woorden binnenkomen. We hebben allemaal bescherming en soms is dat goed, want sommige mensen zeggen gewoon stomme dingen. We moeten niet naar iedereen ons opengooien voor de woorden die ze zeggen. Alleen de beschermlaag is standaard geworden, ook naar elkaar. En ik geloof dat zelfs die beschermlaag standaard is geworden naar God toe. Zelfs als er iets gesproken wordt, een direct woord van God, of uit de Bijbel, of vanuit een preek wat jou raakt, dan nog hebben wij geleerd om dat eerst door een proces te laten gaan, zodat het, want zo gaan we standaard om met communicatie. We zijn bijna verleerd om iets gewoon binnen te laten komen. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide: waar zijt gij? En de mens zeide: toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Dit vind ik een apart stukje. De schepper van hemel en aarde, degene die alles bedacht heeft, is de mens kwijt? Hebben we eens over nagedacht? Hij die alles weet, zegt: waar ben je? Omdat hij hem kwijt zou zijn. Wie denkt nou echt dat God de mens kwijt was? Hoi, waar heb ik de mens nou gelaten? Oh, ik vond hem wel grappig. Maar God was echt de mens niet kwijt. De mens dacht echt: ik verstop me, dan kan die me niet vinden. Ja, tuurlijk. Waarom deed hij dat? Nou, ik weet niet of je wel eens betrapt bent. Dat je iets deed, doen jullie natuurlijk niet, wat eigenlijk niet hoorde en dat iemand dat zag. Bijvoorbeeld, je jatte een koekje en ineens kwam mama binnen. Niemand hier, hè? Nee, zie wel, heel braaf allemaal. Guilty, kijk. Hè? Dan schrik je je het lap Lazarus. Als God dat met je uithaalt. Ik denk dat God gewoon respect toonde door te zeggen: waar ben je? Hij gaf de mens een kans om te zeggen: hier ben ik en dit is wat ik heb uitgevreten. Hij gaf de mens een kans. Hij was hem niet kwijt. Dat zou echt nergens op slaan. En waarom gaf hij hem een kans? Nou ja, dat weten we allemaal. Hij had van de vrucht genomen. En hij zegt: ik was bevreesd. En ik was bevreesd, want ik ben naakt. Dus verborg ik mij. En daar wil ik wat verder op ingaan. Want sinds Adam kennen we allemaal angst. Angst is denk ik de grote raadgever op deze planeet. Waarom hebben we een wapenwedloop? Niet om de vrede te bewaren, maar omdat we bang zijn dat de ander ons wat aandoet. Waarom beschermen we onszelf? We zijn bang dat. Angst is onze grote raadgever in de mensheid. We zijn naakt. Ik denk dat het veel meer is dan: hey, ik heb geen blaadje voor. Maar gewoon, je ziet alles. Ik kan niets meer verbergen. Je ziet alles aan me. En hij wist: ik heb Gods voorschrift overtreden. Ik ben over de lijn gegaan. Ik heb iets fout gedaan. Ik heb echt iets fout gedaan. En daarmee voldoe ik niet. Ik voldoe niet. Ik heb niet beantwoord aan de verwachting. En dat maakt dat ik afgewezen kan worden en dat ik kritiek kan krijgen. En laten we even eerlijk zijn. Daar is niet veel aan veranderd. Waarom laat ik niet mijzelf zien en dan even figuurlijk, hè, naakt? Nou, stelt u zich nou voor dat u, als u alles van mij wist, mij niet aardig zou vinden. Mij niet meer leuk zou vinden, mij niet meer grappig zou vinden. Dat zou heftig zijn. Dan sta ik hier dus figuurlijk in mijn naki. En wat is dan mijn volgende? Dan misschien voldoe ik niet aan uw verwachting. En dat zou wel heel pijnlijk zijn. Dat ik niet voldoe. En als ik dan niet voldoe, dat u mij afwijst. Dat u denkt: ja, weet je, nu ik dit weet van die gast, ja, mag je hem houden. En u gaat kritiek op mij leveren, terwijl ik zo kwetsbaar en zo zichtbaar ben. Dat is wat Adam overkwam, maar dat is wat ons nog steeds overkomt. Als wij kwetsbaar niets te verbergen hebben, ben ik dan nog wel leuk genoeg? Ben ik nog wel lief genoeg? Nog wel interessant genoeg? Word ik niet afgewezen? Dus, wat doe ik? Net als Adam, ik verberg mij. Ik zorg dat ik dingen heb waardoor je niet ziet. Alles van mij. Ik laat zien waar ik me niet voor hoef te schamen. En waarvan ik denk dat ik mij moet schamen. Daar doe ik wat voor. dat laat ik niet zien. Want stel je toch voor. En wat ik al zei, het is wat wij allemaal doen. Dag aan dag aan dag. En ik zeg niet dat het goed is om je overal kwetsbaar en totaal transparant op te stellen. Want er zijn plekken die niet veilig zijn. Maar in plaats van dat we ervoor kiezen om soms niet kwetsbaar te zijn, hebben we ervoor gekozen om nooit totaal kwetsbaar te zijn. Of bijna nooit. En daar maakt het ook niet uit of je nou 12 of 92 bent. Want de jongeren denken, die ouderen die hebben het voor elkaar. En die ouderen denken, die jongeren die hebben het voor elkaar. Want die zijn veel zelfverzekerder dan dat ik was. En dat denken we allemaal van elkaar. Want wat zien we? We zien niet dat kwetsbare. We zien de verdediging. We zien het beschermlaagje. En wat voor beschermlaag hebben we dan? Nou, wat ik zei, hè. We verbergen onszelf zodat we niet zo gezien worden, zodat we afgewezen kunnen worden, maar we hebben ook allerlei afleidingen. Beschermende lagen als winterjas tegen de kou. Een van mijn beschermlagen, en dit is best een beetje kwetsbaar als ik eerlijk ben, een van mijn beschermlagen zijn mijn grapjes. Als ik namelijk een grapje maak, hoef ik niet te laten zien wie ik ben. Is dus hartstikke veilig, is iets van mij weg is. Dus als het ongemakkelijk wordt, dan gooi ik er een grapje in en dan is het ongemakkelijke voorbij en niemand heeft mij gezien. Ik heb nog steeds een beschermlaagje. Nu is humor ook gewoon een deel van mij. Ik hou van grappen. Ik kan genieten van humor. Een vriend van mij, en dat is echt waar, die kun je ook als clown inhuren. Met hem zitten we wel eens gewoon grapjes te ontleden. Gewoon, wat is nou zo grappig aan? En dan hebben we er weer lol over. We houden van humor. Maar soms is het mijn beschermlaag. Soms gaat het te ver. En is het mijn veiligheid in plaats van gewoon wie ik ben. Als een tactiek werkt, houden we die in gedachten. Ik ben erachter gekomen, grapjes werken. Sterker nog, op de middelbare school waren grappen mijn wapen. Ik was geen christen. Dus wat deed ik? Als iemand probeerde mij te grazen te nemen, ging ik met zulke keiharde humor hem totaal afzeiken, zodat hij niks meer terug durfde te zeggen. Ben ik niet trots op, maar het is wel wat ik deed. En ik kwam erachter, humor en cynische humor werkt, dus dat moet ik onthouden. Als nodig is, kan ik dat zo toepassen. En we hebben allemaal verschillende tactieken, hè? Dat kan humor zijn, maar het kan ook verlegenheid zijn. Soms is het heel handig om verlegen te zijn. Soms ben je verlegen, maar soms is het ook handig om je erachter te verschuilen. Of je kan juist heel erg open en outgoing zijn. En dat is wat je bent, maar soms is het heel handig je erachter te verschuilen. Of je kan je achter kennis of achter gedrag. In de kerk verschuilen we ons soms achter dat we gewoon meedoen. Want stel je voor dat ik de ander teleurstel in hoe ik meedoe geestelijk. Of zeg ik nu iets heel gevaarlijks. Want mij valt het soms op dat we soms dingen doen omdat de ander kijkt. Ik was een keer in Slovenië. En dat verhaal kan ik veilig vertellen, want ik weet zeker dat u die man niet kent. En er zat achter in de dienst, er zat iemand die kwam niet super vaak in de dienst. En die zat naast iemand anders. En die andere die ging staan. En ik zag hem echt, ik zat een beetje vooraan, ik zag hem zo kijken. Hij kijkt, oh hij staat, dus hij gaat ook staan. En die ene die al stond, deed zijn hand in de lucht tijdens het liedje. Dus die persoon naast hem deed ook de hand in het lucht tijdens het liedje. En die hand ging weer naar beneden, dus die andere hand ging ook weer naar beneden. En het was eigenlijk een soort kopie, maar dan met 5 seconden vertraging, zeg maar. Waarom? Want hij wilde erbij horen. Hij wilde niet teleurstellen, niet. En hoe kwam ik erachter dat het zo was? Nou, toen die ene die het voorbeeld was, eventjes zich uitrekte, dacht die andere, hand in de lucht, dus hand ging in de lucht. Oh nee, toch niet, want hij strekt zich uit. Verkeerd ingeschat. Maar dat doen we gewoon, want we willen niet uit de toon vallen. Onze relaties zijn soms van laag tot laag in plaats van hart tot hart. Ik heb een collega, daar kan ik supergoed mee opschieten. Hij is echt grappig. Hij staat ook voor de klas. En soms haalt hij gewoon Monty Python grapjes uit met de klas. De klas heeft dat niet door, want die kent heel Monty Python niet, want die zijn ze veel te jong voor. Maar dan hoor ik hem dat zeggen. Dan zegt hij, ja, ik wil even één ding zeggen. Dat is namelijk dit en dit. Oh nee, ik wil twee dingen zeggen. Namelijk dit, dit en... Nee, ik wil drie dingen. Dat is een Monty Python grap. Ik weet dat, dus ik lig achter... lig ik helemaal in een deuk. Dus wij connecten heel goed op grappen. Maar weet u wat er gebeurt? Wij communiceren op dat niveau. En veel minder van hart tot hart. Hij is geen christen, dus dat maakt het ook wat lastiger. Maar ik merk dat het heel prettig is om van laag tot laag te communiceren. Want dat is veilig. Ik hoef mezelf niet te laten zien. Ik weet dat ik daarmee wegkom. Hij weet dat hij daarmee wegkomt. En er is niets aan de hand. Maar als we nou met elkaar hier Gods kinderen zijn, is dat denk ik niet genoeg. Waarom komen soms woorden niet binnen die een ander zegt? We communiceren van laag tot laag. En soms is die laag een vrome laag. In plaats van woorden van leven. En ik zeg niet dat het verkeerd is om over vrome dingen te spreken. Maar als het een laag wordt in plaats van een connectie, moet er misschien een alarmbel afgaan. Hoe dan? Nou, dit is wat we in Nederland doen, hè? Nou, in dat geval, zeg wat je voelt. Ik maak van mijn hart geen moordkuil. Nou, weet u, ik ben getrouwd met een best wel leuke vrouw. Ik ben nu richting de 27 jaar getrouwd. Dus nou, dan moet er wat leuks aan er zijn. En dat is ook zo. Maar stelt u zich nou voor dat zij gewoon tegen mij zegt wat ze voelt. En ze wordt 's ochtends wakker en ze denkt, jongen, wat een monster. En dat zegt ze. Op zo'n moment, wat mij betreft, voldoet goeiemorgen. Toch? In plaats van, jongen, wat ben jij een monster, zeg. Zeggen wat je voelt. Hallo, waar in de Bijbel staat dat mijn emotie het middelpunt van dit universum is? Zeggen wat je voelt. Dat is niet slim of zo, hoor. Ik ga ook niet naar de directeur toe en dat ik, stel, hè, eventjes hypothetisch, en die heeft wat stoms uitgehaald, dat ik zeg, Sean, wat ben jij een sukkel? Doe ik niet, dat is niet slim. En toch denken we, zeggen wat we voelen is de manier. En juist binnen een huwelijk denken we dat. En misschien is het juist binnen een huwelijk wel eens heel erg stom om dat te doen. Ik zeg het gewoon heel duidelijk, zodat u niet twijfelt aan wat ik bedoel. Of zeggen wat je vindt. Soms, who cares? Jullie vinden echt niet belangrijk wat ik over van alles vind. Daar ga ik jullie niet mee vermoeien. Soms doet het er niet toe. Want als ik zeg wat ik vind, moet ik erbij nadenken wat daarvan de vrucht is. Want ik ben verantwoordelijk voor de vrucht die ik voortbreng. Als bijvoorbeeld iemand iets stoms doet, bijvoorbeeld in de klas, is het al erg genoeg. En als je dan gaat zeggen, dat je denkt, ja, dat vind ik stom. En ik moet zeggen wat ik vind. Dan ga je naartoe en dan zeg je, hey, loserd. Dat was stom. Ja, dat vind je wel en dat voel je wel, maar dat doet er even niet toe. Wat is de vrucht van je woorden? En in Nederland is dat wat we zeggen. Sterker nog, in Nederland gaan tegenwoordig principes boven de wet. Nee, ja. Ik weet niet of ik kan herinneren dat er een christelijke organisatie was, Hart voor Homo's, die had subsidie gekregen. Hè? Ik weet niet, gevolgd is een groep uit de traditionele kerk die homo's wil helpen met, als zij dat als oplossing zien, om gewoon te zeggen, nou dan leef ik celibitair als homo en christen. Daar hadden ze een toezegging voor om subsidie te krijgen. Voldeed aan alle wettelijke regels. Ineens zeggen er een aantal mensen binnen de Kamer, binnen de Eerste, Tweede Kamer, zeggen, dat is niet volgens onze principes. En zij schrappen die subsidie die aan alle regels voldeed, en zij stellen hun principes boven de wet. Wat ik vind is belangrijker dan wat we hebben afgesproken. Zo ver gaan we in Nederland. En er is bijna niemand geweest die heeft gezegd, dit kun je niet maken. Bussemaker heeft gezegd, als ze naar de rechter stappen, krijgen ze gelijk. De Hart voor Homo's organisatie. Maar de christelijke organisatie heeft gezegd, dat gaan wij niet doen. Als dit niet zo lukt, wij gaan niet het op alles bevechten. Maar we zijn in dit land zo ver, dat wat ik vind, is belangrijker dan wat we hebben afgesproken. Dat is onze cultuur geworden. En bijna niemand in Nederland heeft gezegd, daar ben ik het niet mee eens. Laten we ons houden aan wat we hebben afgesproken. En soms doen we dat ook in de kerk. Wat ik voel, wat ik vind, is belangrijker. Ik zeg niet deze kerk, maar gewoon in de kerk in het algemeen, dan wat de Bijbel zegt. Ja, maar dat kan toch niet? Ja, het staat er echt. Zullen we het maar gewoon geloven? Ja. En we hebben dus gezegd, het centrum is mijn mening en mijn gevoel. Eventjes, sorry voor de teleurstelling, de wereld draait niet om jou en mij. Wij zijn deel van Gods plan. Wij zijn niet het doel van Gods plan. Wij zijn deel van Gods plan. En is Jezus voor jou gestorven? Absoluut. Gaat zijn hart naar jou uit? Absoluut. Jij bent zijn kind. Je bent geliefd. Maar dat betekent niet dat je de enige bent. En dat het draait om jouw mening en jouw gevoel. Vergeet dat niet. Je bent deel, niet doel. En dit is kort door de bocht. Begrijp ik. Maar soms in Nederland hebben we ervan gemaakt dat het helemaal om mij draait. En dat is niet zo. Wat dan wel? Echtheid. Als ik met jou praat, dan wil ik dat je mij ziet. Niet mijn beschermlaag. Zelfs als ik hiervoor sta, wil ik dat jullie mij zien. En niet mijn beschermlaag. Ik wil dat... What you see is what you get. Laat het mij alle kanten van mijzelf zien? Nee. Ik zal sommige dingen hier niet doen. Ik ga hier nu even geen liedje zingen bijvoorbeeld. Dat doe ik u niet aan. Wat ook een deel van mij is. Maar daar heeft u nu even niks aan. Maar wat u ziet is wel echt. En als ik met jou praat, wat je ziet is echt. Ik ga het niet lopen faken voor de veiligheid. En soms is dat best wel kwetsbaar. Bijvoorbeeld als ik zeg dat humor mijn verdediging is. Maar ik wil echt zijn. En dat is aan de ene kant kwetsbaar, maar dat maakt ook dat ik open kan zijn voor wat u of God tegen mij zegt. Laten zien wie je bent in plaats van je beschermingslaag. Uw spreken is uit de alle tijden aangenaam en niet zouteloos. Als je spreekt, gebruik je woorden voor het goede. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Ja, weet je, het is echt niet zo dat elk dingetje wat je zegt, iemand zegt, wil je voor mij de pindakaas meenemen? Moet ik nou iets heel geestigs zijn? Zeg je gewoon, ja is goed, of je gooit hem die bitpot pindakaas toe, weet ik het. Maar als je woorden een verschil kunnen maken, wees dan wijs met je woorden. Wees wijs met je woorden, wees wijs met wat er gebeurt. Maar, en dit vind ik zelf ook een hele moeilijke. Want jij hebt de kracht, jij hebt de mogelijkheid om woorden van leven te spreken, om te bemoedigen, om mensen te steunen. En weet je, ik weet niet of je dat plaatje op de achtergrond hebt ontcijferd. Dit is wat aanmoedigen, bemoedigen en vermanen is. Iemand die zegt, ik zie dat jouw pakket wat jij te dragen hebt nogal zwaar is. Ik loop een stukje met je mee en ik help je dragen. Dat is namelijk wat hier gebeurt. Een van die soldaten heeft een zware rugzak en die moet daarmee al joggend moet hij vooruit. En er loopt er eentje bij en het enige wat hij doet is hem helpen dragen. Hij gaat een stuk met het traject wat hij gaat en helpt hem de last te dragen. Dat is bemoedigen, maar dat is ook vermanen. Iemand die zegt, ik weet waar jij bent en ik ken je last. En ik ga jou helpen om verder te komen. Dat is bemoedigen. Dat is aansporen. Dat is vermanen. Niet iemand die daar op dat hek aan de zijkant zit en zegt, hey sukkel, je had rechts gemoeten. Dit is het. En als jij, als u denkt, ik ga iets tegen iemand zeggen, ik wil op iemands leven inspreken, dan is dit de houding. Ik ga jou helpen te dragen. Ik ga jou dienen, omdat ik het beste met jou voor heb om verder te komen. Ook al is wat ik zeg misschien even niet leuk om te horen, maar dit is mijn hart en ik weet zeker dat het zo is. Dat is wat ik wil. Dat is wat ik wil voor de mensen om me heen, voor de mensen die God mij gegeven heeft in mijn teams, maar ook voor mijn gezin. Dat is wat ik wil. Lukt het me altijd? Nee, dat lukt me niet altijd. Maar ik denk wel dat dit is wat ons streven moet zijn. En wat gebeurt er dan? Dan zeggen we, ja, maar ik geef en niemand voedt mij. Ik bevestig iedereen en niemand bevestigt mij. Ik voel me zo leeg, want niemand zegt tegen mij dat ik er mag zijn. Niemand zegt tegen mij dat ik het gewoon eens goed gedaan heb. Of heeft gezien dat ik gewoon mijn best heb gedaan, ook al ging het niet goed. En dan voel je je knetterleeg. En wat er dan gebeurt, en dit is makkelijker zeggen dan doen, dat besef ik ten volle. Dat we zeggen, als ik niet gevoed word, ga ik anderen ook niet voeden. Maar hier halen we twee dingen door elkaar. En die twee dingen zijn doel en verlangen. Mijn doel van wat God met jou en met mij heeft, is dat wij anderen zegenen. Dat kan ik helemaal uitleggen, is nog 80 preken, maar we snappen het, hè? Dat wij anderen zegenen, dat is Gods doel met ons. Gods doel met mij is dat ik een zegen ben. Dat ik zijn hart laat zien aan anderen. Dat is zijn doel met mij. Dat is zijn doel met jou. 12 tot 92, hè? En mijn verlangen is dat ik gezegend word. Een doel, daar heb ik invloed op. Of ik ervoor ga of niet voor dat doel, dat is mijn keus. Maar op een verlangen heb ik geen invloed. Ik kan het wel op mijn verlanglijstje zetten, dat ik bevestigd word, dat ik bemoedigd word, dat ik gezien word. Maar dat is een verlangen. En daar heb ik geen directe invloed op. En wat er gebeurt, is dat wij zeggen, als mijn verlangen niet voldaan wordt, ga ik mijn doel niet najagen. Maar dan halen we twee dingen door elkaar. Want of ons verlangen voldaan wordt, haalt niks weg of voegt niks toe aan het doel wat God met ons heeft. Beseffen we dat? Ik niet altijd namelijk. Het bereiken van een verlangen hangt van een ander af. Een doel, daar heb je zelf invloed op. En weet u wat me opvalt? Dat mensen die zeggen, Heer, ik zou zo graag gezien en bevestigd worden, maar het gebeurt niet. Heer, wilt u mijn bevestiging zijn? En dat is makkelijker zeggen dan doen, hè? Wat mij opvalt is dat als die mensen woorden van leven spreken, ze wel een keer zo krachtig lijken. Ik ken mensen die spreken woorden van leven en ik heb gezien dat ze zijn afgemaakt bijna door de mensen om zich heen. Zijn neergesabeld met kritiek en ze zijn blijven zegenen, ze zijn blijven geven. Ze zijn blijven woorden van leven spreken. En het lijkt wel alsof die een keer zo hard binnenkomen hun woorden van leven dan mensen die hebben gewacht tot hun verlangen werd voldaan. En ik wil iemand zijn en dat lukt mij met vallen en opstaan. Soms ga ik gigantisch op mijn snuffert. Soms denk ik ook, niemand zegt het tegen mij, stik er maar in. Dat zegt dan heel zachtjes en zo, dat niemand het hoort. En dan moet ik ook denken, nee, wacht even. Dat is mijn verlangen. Maar mijn doel wil ik najagen. Want we zijn geroepen om te bedienen. Nou ja, het staat er gewoon. Ook al voelen we het eenzaam, we zijn geroepen om te bedienen. We zijn geroepen om een zegen te zijn. En dan wil ik hiermee afsluiten. Ik denk dat dit het eigenlijk samenvat. Filippenzen 2, vers 1 tot 6. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontferming zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Ik denk dat dit het samenvat hoe wij met woorden om mogen gaan. Ik wil u uitnemende achter dan mijzelf. Zelfs als ik u niet goed ken. Ik wil zelfs, soms dan geeft God me een leerling op het hart. Dan wil ik die leerling dienen door voor die leerling te bidden. Of een collega. En ik denk dat het voor jou, voor u niet anders is. In de gemeente dien elkaar, maar kijk ook waar je in jouw klas, of op jouw werk, of op jouw stage, woorden van leven kan spreken met de gezindheid die Jezus had. Want ook jouw woorden tegen iemand die misschien wel gepest is, kunnen zoveel leven voortbrengen. Daar heb je zelf geen idee van. En ik wil zo meteen als we gaan bidden een paar vragen stellen. De ene vraag is, want weet je, leven is alleen bij God te krijgen. Leven is alleen met God te leven als echt leven. Als je merkt, weet je, dan moet ik weer terug naartoe. Of dan moet ik voor het eerst naartoe, wil ik daar een gelegenheid voor geven. Gewoon je leven aan Jezus te geven. Maar de volgende vraag is de vraag of God jou mag helpen je defenses, je verdediging, een stukje naar beneden te laten. Zodat woorden van hem, direct of indirect, jou weer mogen gaan raken. Dat je daar weer beschikbaar voor bent en je ze ook kan geven. En de derde vraag die ik zo ga stellen is, als jij weet dat je woorden hebt gesproken waarmee je anderen gekwetst hebt, ook al vond je misschien dat je in je gelijk stond, dat je daarvoor je excuses aan God aanbiedt. En als het nodig is, overleg dat met God. Ook zegt, en Heer, ik ga daar wat mee doen, ik ga dat goed maken. En dat hoeft, weet je, dat hoeft niet heel groot, maar je kan gewoon iemand toe gaan en zeggen, joh, had ik niet moeten zeggen, was gewoon niet slim. Sorry. Of wil je mij vergeven? Ik weet niet hoe heftig het is. Dat je verantwoordelijkheid neemt voor de woorden die gesproken zijn. Zullen we bidden? Heren, ik wil u danken, want uw woorden over ons zijn leven, zijn liefde, zijn vergeving, zijn aanvaarding, zijn zelfs voorzienigheid. Heer, daar wil ik u voor danken. Uw woorden zijn woorden van leven in alle aspecten. Dank u daarvoor. En als er hier iemand is die zegt, ja weet je, ik heb dat God weer opnieuw mij meeneemt, dat leven in. Ik moet gewoon eigenlijk opnieuw of als eerste mijn leven aan Jezus geven. Wil ik je gewoon vragen dat je je hand opsteekt. En dat ga ik niet heel lang vragen, dus als je het wil, moet je het gewoon nu doen. Dan ga ik naar de tweede vraag. En dat is als je merkt dat je wel heel erg je verdediging op hebt. En dat je verdediging eigenlijk je standaard houding is. Je standaard stand eigenlijk. En je merkt, ik heb me zo verhard. En dus het komt niet meer binnen. En ik weet, ik moet weer toelaten dat ik echt kan zijn. En de angst om afgewezen te worden. Weer terug aan God geven eigenlijk. En daarin wijsheid mee omgaan in plaats van met angst mee omgaan. Dan wil ik je gewoon vragen of je dat in je handen op je schoot wil leggen. Zodat God, dat je zegt, Heer, hier is mijn angst om afgewezen te worden. Wilt u mij wijsheid in plaats van angst geven om hiermee om te gaan? En wilt u genezen wat maakt dat ik me zo bang ben om afgewezen te voelen? Leg dan maar gewoon je handen op je schoot met erin wat je God wil geven. En Heer, u ziet de handen die geopend zijn. U ziet daarmee, Heer, ook het denken, maar zelfs het voelen wat opengezet wordt voor u. En ik bid dat u op dit moment door uw Heilige Geest, in de eerste plaats dat u geneest. Dat het proces wat maakt dat daar een blauwe plek of een open wond zit, Heer, dat daar genezing gaat komen. Dat afwijzing beruild gaat worden voor heling en voor kracht. Ook al op dit moment. Dat misschien wel leegte op dit moment ook door uw geest gewoon gevuld gaat worden. En ik moet heel sterk denken aan iemand die zo afgewezen is doordat er een scheiding is geweest. En dat is een van de diepste afwijzingen die er kan zijn. En ik bid dat op dit moment de Heilige Geest in die pijn komt en dat in dat proces wat daar zo'n afwijzing en zo'n pijn is geweest, dat God daar niet alleen op dit moment, maar in het proces blijft komen om te genezen, te vullen, te bekrachtigen, te dragen, te beschutten en je helpen om op te staan. Niet soms een beetje, maar krachtig op te staan. En dan is er de derde vraag. En daarvoor wil ik gewoon even kort in stilte nemen. De vraag, als je weet, ik heb de verantwoordelijkheid voor mijn woorden niet genomen. Wat je tegen God zegt, ik ga die verantwoordelijkheid nemen. En ik ga er wat mee doen. Heer, wilt u mij vergeven? De woorden die ik gesproken heb. En wilt u mij helpen om woorden van leven te spreken. Maar ik ga verantwoordelijkheid nemen. Dan wil ik je ook vragen om een tijd af te spreken met jezelf waarbinnen je dat gaat doen. En dan is er nog één vraag. En ik had hem niet gesteld, maar ik wil hem erbij stellen. Ik heb gewoon het gevoel dat het goed is om te doen. Als jij zegt, ik wil woorden van leven gaan spreken, ook al kost het me soms wat, ook al kost het me soms mijn bescherming, maar ik wil woorden van leven gaan spreken, zowel hier in Gods gezin als daarbuiten, dan wil ik je vragen om gewoon je hand op te steken. Zeggen, en het, als je het al lang gedaan hebt, of dit is het moment niet, voel je vrij om je hand niet op te steken. Maar als je zegt, nee, daar moet ik wat mee doen, dan wil ik je vragen je hand gewoon op te steken. Ik wist dat jullie je hand gingen opsteken. God liet me dat zien. En de reden waarom hij dat liet zien is omdat jullie woorden kracht gaan hebben. Jullie keus, daar gaat God zijn Heilige Geest opleggen. En het zal meer kracht hebben dan dat je had verwacht. Want dat is de reden waarom God mij vroeg deze uitnodiging te doen. Want hij liet me jullie zien. Had je niet gedacht, hè? Zijn er nog meer mensen die zeggen, ik ga woorden van leven spreken in mijn omgeving? Oké, iedereen die dat bedacht, die dat denkt, even je hand omhoog. Oh, op dit moment zegen ik jullie. Ik zegen dat Gods Heilige Geest jullie woorden zal bekrachtigen. En dat het woorden van leven zijn. Misschien alleen zaadjes, misschien al bijna kantklare planten. Maar dat je uiteindelijk zal zien dat jouw woorden hebben kracht. Want God verbindt zich aan jouw woorden. Want hij is je vader en jij bent zijn kind. En ik zegen het en ik bid dat je zal zien wat de vrucht zal zijn. Dat je bemoedigd wordt en dat je gaat zien. Voor sommigen van jullie zul je merken dat het je bediening is om woorden van leven te spreken. Omdat God er buitengewoon vrucht aan geeft. En erken het dan en ga wandelen in datgene wat God je geeft. Zo zegen ik dat en zegen ik jullie. In Jezus' machtige en mooie naam. Amen. Amen. Amen.